Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 17 februari 2021. Bitcoin heeft alweer een all-time high bereikt, een nieuw recordprijs. En dit is de 8e keer in 2 weken tijd dat dit gebeurt. Hoe kun je daar nou van profiteren als je op dit ogenblik Bitcoin hebt? Wanneer neem je winst en wanneer doe je het niet? Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Het wordt niet zo'n hele lange uitzending, zeg ik eigenlijk altijd. Maar nu weet ik eigenlijk zeker dat het geen lange uitzending wordt, omdat we zo meteen het CryptoCoiners Café gaan opengooien. Of we live kunnen traden met altcoins, dat valt nog maar te bezien. Want eerlijk is eerlijk, als die Bitcoin opeens zo snel stijgt, is het vaak heel lastig voor die altcoins om dat meteen bij te houden. Het kost even wat tijd voordat die herstellen. Maar daar komen we zo meteen vanzelf achter of dat al is gebeurd. Als we zo meteen even de barometer erbij pakken van de CryptoCoiners scanner. Voordat we dat doen, eerst even iets waar ik zelf heel blij mee ben en wat ik totaal niet had verwacht. Ik wil toch even met je delen. Je weet, we doen deze CryptoCoiners podcast nu sinds begin oktober. Dit is de 4e maand. We zijn ruim 4 maanden bezig nu. En ik heb eigenlijk niet echt een helder idee hoeveel mensen er nou eigenlijk luisteren naar deze podcast. Ik weet, dat zijn er best wel wat. Dat zie ik aan de reacties. Ik zie het ook aan het aantal mensen dat deze podcast op YouTube beluistert, schuine strepen bekijkt. Maar dat is wel zo ongeveer alle informatie die je hebt. En tot mijn grote verbazing en blijdschap, want ik vind het echt heel leuk dat dit gebeurt, staan we sinds vandaag met de CryptoCoiners podcast op Spotify in de top 200, op plek nummer 197. En welke plek het is, vind ik totaal niet belangrijk, maar we staan in die top 200. Dus als jij je hebt geabonneerd op de CryptoCoiners podcast via Spotify, dank je wel. Ontzettend leuk dat je de CryptoCoiners podcast daadwerkelijk in de top 200 hebt weten te krijgen. Super. Oké, wat gaan we doen? Ik zei het al, we gaan zo even praten over wat je kunt doen, hoe je eigenlijk optimaal kunt profiteren van die all-time highs die er steeds maar weer om de oren vliegen. Maar voordat we dat doen, kijken we natuurlijk eerst eventjes naar de charts. En mocht je dit op YouTube allemaal meemaken, dan zie je nu ook de charts in beeld. En op dit ogenblik is dat de Bitcoin chart, Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. En er staan best wel wat lijntjes op die chart. Als je daar nu naar kijkt, laat je er niet gek door maken. Het is allemaal veel minder complex dan het misschien lijkt. De all-time high hebben we weer bereikt. Ik zei het al, de 8e in 2 weken tijd. Eigenlijk de laatste 1, 2, week hebben we er al 1, 2, 3, 4 gepakt. 5 zelfs. 5 all-time highs in 1 week tijd. Bizar. Met een nieuwe piek. De piek op dit ogenblik. Het kan vandaag nog alle kanten op gaan. En ik vermoed eerlijk gezegd, als ik kijk naar deze charts, dat het zomaar omhoog zou kunnen gaan. De piek die we nu hebben staat op $41.300. Dat had ook echt niemand verwacht 2 maanden geleden. We hebben ook een nieuwe trough overigens, die is wat hoger dan die de vorige keer was. Deze trough is van eergisteren, die staat nu op $45.914. En dat betekent dat we op de dagchart wel een steeds kleinere marge beginnen te krijgen. Een steeds kleinere mate van volatiliteit. Het is nog steeds veel, 9%, bijna 10%. Maar je weet het als je wat langer in de cryptomarkten zit. 10% voor Bitcoin op een dagchart tussen de peaks en de troughs, dat stelt niet al te veel voor. Op de forex-markten zouden ze er wekenlang van wakker liggen, maar wij hebben daar niet zoveel problemen mee als je in de cryptomarkten zit. Wat de trend op de dagmarkt betreft, op de dagchart betreft, bullish natuurlijk, higher highs, higher lows, niets nieuws. Keltner channels blijven keurig bullish, parabolic stop en reverse is nu al bijna 3 weken lang, volgens mij zelfs al ruim 3 weken lang. Precies 3 weken lang zelfs, is die bullish. Unbalanced volume, die is nog net een beetje bearish. Ik kan me voorstellen, als je zelf naar die chart kijkt en je kijkt naar die unbalanced volume indicator, die eigenlijk gewoon een optelsom is, hè, of een aftreksommetje. De hoeveelheid volume die heeft plaatsgevonden, waarin is gehandeld de afgelopen dag of in de huidige candle, wordt opgeteld bij het vorige totaal als de candle positief is gesloten, dus een hogere close, en wordt er vanaf getrokken als de candle een lagere close heeft bereikt. Dat is eigenlijk wat het is. En op dit ogenblik zou je zeggen, ja, die lijn stijgt toch, want je ziet toch dat de candles nu eigenlijk al 2 candles op rij hoger sluiten. Maar dat is niet hoe ik naar de unbalanced volume kijk. Ik kijk daar eigenlijk opnieuw naar peaks en troughs. En ik zie op dit ogenblik, als ik die unbalanced volume erbij pak, zie ik dat de pieken op dit ogenblik eigenlijk steeds lager worden. Op dit ogenblik zijn we op weg misschien naar een hogere piek. Dat zou kunnen ten opzichte van de vorige. Maar we hebben nog geen hogere trough. Dat moet eerst nog gebeuren. En dat betekent dat we nog een of twee rode candles zouden moeten gaan zien met een veel lager volume dan we eerder hebben gezien. Wat opvalt als je naar deze chart kijkt, is dat als er een rode candle optreedt, dan is het volume dat erbij hoort vaak best wel hoog. Kijk maar eens naar bijvoorbeeld 4 februari. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar eergisteren, 15 februari. Een relatief hoog volume voor rode candles en een over het algemeen wat lager volume de laatste tijd voor de groene candles. Op een paar uitzonderingen na natuurlijk. Het verklaart wel waarom die unbalanced volume terugloopt en niet per definitie stijgt. Dus als we daar ook nog eens een keertje een hogere piek en een hogere trough kunnen zien, dan is die ook bullish. Maar als je puur naar de peaks en troughs kijkt op de gewone candles, ja, wat moet je zeggen? Dit is gewoon een bullish chart. En er is eigenlijk op één klein tekentje na dat van die unbalanced volume indicator geen enkel signaal dat erop wijst dat dit gaat stoppen. Ik denk eerlijk gezegd dat we nog even doorstijgen. Ik ben niet verbaasd, maar we gaan het morgen zien als we vandaag misschien de 52.000 nog wel even raken. Misschien zelfs daar nog wel voorbij schieten. Ik ben benieuwd of dat ook daadwerkelijk uitkomt. En je weet het, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, je wilt geen enkele beslissing nemen om te gaan kopen of te gaan verkopen, omdat ik nu toevallig denk, dat dit gaat gebeuren. Ook ik heb geen glazen bol, ik lees geen theebladeren of zo. Ik kijk alleen maar naar de chart en op basis van wat ik op die chart zie, ga ik ervan uit dat de prijs eigenlijk in een of sowieso in een uptrend zit, dat kan iedereen zien. En op basis daarvan durf ik wel een verwachting uit te spreken. Mijn verwachting dat we de $52.000 zullen gaan doorsnijden. Of het gebeurt, weten we natuurlijk morgen. Hoe ziet de urenchart eruit? En dat is ook een van de redenen dat ik best wel optimistisch ben over dat mogelijke doorstijgen van de prijs. Die urenchart is ook meer bullish geworden dan die gisteren was. Gisteren zagen we daar wat bearish signalen, met name de parabolic stop and reverse. Die werd behoorlijk agressief bearish gisteren in de loop van de dag. Dat is nu niet meer zo. Er zit een parabooltje. Als je kijkt naar de laatste 4 candles, de laatste 3 complete candles eigenlijk, je ziet een mooie parabool ontstaan, wat FOMO, ook stijgend volume sluitende groene candles of bij groene candles. Ziet er ook mooi uit. Nu een kleine pas op de plaats, kleine correctie. Maar hogere pieken, hogere highs, hogere lows, oftewel peaks en troughs kloppen als een bus. Parabolic stop and reverse is bullish. Unbalanced volume is bullish op de urenchart. Kortom, de urenchart laat zien dat er ruimte naar boven is. Een hogere piek en een hoger dal, ik zei het al. Op de urenchart is de marge tradable, zoals het heet. Dan kun je mooie dingen pakken als je in die zone gaat zitten. Ongeveer 4%, iets meer zelfs. Met een piek, de all-time high van 9 uur vanochtend. Of in ieder geval de candle van 9 uur vanochtend, 51.300. En een trough van 49.129. Kortom, daar zit een mooie ruimte tussen. En dan zou je eventueel kunnen zeggen, oké, als de prijs weer wat daalt zometeen, als er een correctie komt, dan ga ik vlak boven die trough een keer kopen. Ik heb natuurlijk al wat een stoploss order voor het geval dit naar het zuiden gaat. Ik acht die kans niet zo groot. En ik zou mijn stoploss order zeker niet boven de candle zetten van 16 van gisteravond 7 uur. Dus die low, die wil je wel meepakken. Dus hij zou daaronder komen te staan op zijn hoogst, 47.577. Zeker niet hoger, want de kans is vrij groot dat hij die even gaat testen, dat gebied. Dus dan kun je ook meteen uitrekenen wat voor gedeelte van je portfolio je kunt gaan inzetten. Maar dat is een discussie voor een andere keer. Hoe gaat het met Ether? Eerst even de macro's van Ether betreft. Er komen wat signalen uit de markt dat de institutionals geïnteresseerd beginnen te raken in Ether. Nou, de meeste ervan hebben geen idee wat het Ether is, wat het kan, wat het niet kan, wat de voordelen zijn en ook wat de zware beperkingen ervan zijn. Want het is niet allemaal roze kleur en maneschijn, roze geur en maneschijn wat Ether betreft, maar institutionals, ik bedoel, gisteren heeft weer een institutional heeft besloten te gaan kopen, of vanochtend eigenlijk, omdat Bitcoin een all-time high bereikt. Nou, dat zegt al genoeg. Deze mensen wachten echt tot het... gaan vol mee in de FOMO-run, lijkt het wel. En nu beginnen de institutionals te zeggen, oké, de Bitcoin wordt allemaal wat lastiger om in grote aantallen aan te komen, dus we gaan ons eens even op wat andere coins richten. En dan komt natuurlijk automatisch de coin met de volgende, of de nummer 2 als het gaat om market cap, komt aan de beurt. En dat is Ether. Dus op dit ogenblik zie je wat institutionele interesse ontstaan, zoals het zo mooi heet. Oftewel, de grote clubs beginnen zich nu te interesseren in Ether. En dat is een absoluut bullish signaal dat gebeurt. Het heeft niets met de charts te maken, maar dat is een bullish signaal. Als je naar de chart zelf kijkt, die is ook bullish. Het wordt allemaal wel wat minder. Dat zei ik volgens mij gisteren ook al. Je ziet de prijzen wat dichter bij elkaar komen. We hebben sinds gisteren geen nieuwe trough. Dus nog steeds de trough van eergisteren. Eigenlijk is het trouwens wel een nieuwe, want hij is nu bevestigd. De trough die we nu zien. We hebben zeker geen nieuwe piek. Dus die banden komen dichter bij elkaar. Op de dagchart voor Ether hebben we een marge van maar, tussen aanhalingstekens, ook weer 10%. Voor een dagchart niet zo heel erg veel. Het lijkt gigantisch, maar het is niet zo heel erg veel. Bovendien, die dagchart, peaks en troughs zijn weliswaar nog bullish. De prijzen komen dichter bij elkaar. De parabolic stop and reverse is nu al 3 dagen op rij bearish. Unbalanced volume is nog bullish, maar we zijn nu die hogere high aan het testen hier. Dus er moet flink wat, eigenlijk moet er gewoon vandaag of morgen flink wat volume bijkomen voor Ether. Dat zou kunnen, omdat markten gaan reageren, met name retail traders gaan reageren op die bullish signalen dat bedrijven, grote institutionals in ITER willen gaan, maar het is een beetje te weinig om daar echt een markt door te laten lopen. Eerlijk gezegd denk ik dat de meeste traders nu wel vol zitten te focussen, zoals dat zo mooi heet, op Bitcoin. En denken van nou, laten we dus maar even zitten, ik wacht wel af totdat Bitcoin uiteindelijk zijn doel bereikt heeft, het nieuwe prijsniveau bereikt heeft. Dus dat is de uren, de dagchart van Ether. Bullish, maar niet meer zo bullish als het was. De urenchart, eerst even terug naar gisteren. Als je meekijkt nu op YouTube, dan zie je, het ziet er heel spectaculair uit, maar laat je niet gek maken, het stelt allemaal niet zoveel voor. Je ziet een wat donkergele lijn, een okerkleurige lijn, dat is de lijn die ik gisteren tekende, waarbij ik zei van nou, ik zie een klein signaal, een kleine bullish triangle ontstaan, een ascending driehoek, een stijgende driehoek. Maar ik zei, hij is niet zo heel sterk, want het zijn heel weinig candles en de meeste zitten aan het eind en het wil niet veel zeggen. Nou, er is wel een uitbraak gekomen, maar die ging precies de verkeerde kant op, die dook naar beneden. Kortom, dit was inderdaad absoluut een vals signaal, maar ik zie er nu weer een ontstaan en deze geef ik meer waarde. Er ontstaat nu namelijk een symmetrische driehoek. Als je kijkt naar de Ether versus de dollar chart, en ik heb het dus over de 1 uur chart, kun je een lijn trekken die de pieken met elkaar verbindt en die wordt 4-5 keer geraakt. De pieken worden 4-5 keer geraakt, dus een schuine lijn naar beneden. En aan de onderkant kun je het ook doen. Je kunt een lijn tekenen die de dalen met elkaar verbindt, die wordt 4 keer geraakt, 4-5 keer ongeveer. Kortom, er ontstaat een soort symmetrische driehoek, zoals het wordt genoemd. Hij is niet helemaal symmetrisch, maar je hebt een schuine lijn van boven naar beneden en een schuine lijn van beneden naar boven. En die komen bij elkaar ongeveer morgenochtend om 1 uur of 8. En de praktijk betekent dat we meestal, nogmaals, dit kun je nooit helemaal precies voorspellen, in de tijdzone tussen 3 uur vanmiddag en 7-8 uur vanavond wel eens een uitbraak zouden kunnen gaan zien, want de prijzen komen steeds dichter bij elkaar. De lagere prijzen, dus de lows, komen steeds dichter in de buurt van de highs. Op de urenchart is die marge niet meer zo heel groot. Die is nog maar 3%. En als de prijs tussendoor niet uitbraakt, dan is die marge vanmiddag om 3 uur nog maar 2%. En dan is die vanavond om 9 uur nog maar, iets later, vanavond om 11 uur, is die nog maar 1%. En dan moet er wat gebeuren, want deze munten zijn gewoon per definitie volatiel. Ze zijn gewoon per definitie bewegelijk als het gaat om de prijs. Dus er komt een uitbraak. Nou, de vraag is natuurlijk, waar gaat die heen? Gaan we naar boven of gaan we naar beneden? Wat denk jij? Als ik me dan baseer op wat ik verder op de chart zie, nogmaals, dit is alleen maar mijn mening. Ik ben heel benieuwd naar jouw analyse natuurlijk, dus aarzel niet en reageer gewoon. Dus nou eens onder de YouTube-video van deze podcast of op onze podcastpagina. Maar naar mijn mening, we zitten in een bullish trend op die urenchart. We hebben higher highs en higher lows gezien. Dat is eigenlijk weer aan de gang sinds gisteravond, een uurtje of 7-8 of zo. Toen begonnen we weer higher lows te zien. We hebben weer een higher high gehad. En nu ook weer een higher high, een paar uur geleden, om 8 uur. En dat betekent dat we bullish zijn volgens de peaks and troughs theorie. We zijn ook bullish op dit ogenblik, maar dat is pas een paar candles, volgens de parabolic stop and reverse. En we zijn bearish volgens de unbalanced volume, want we moeten nog even een low hebben die hoger is dan de vorige low. Als dat niet zo is, blijven we bearish. Maar die weeg ik tegen elkaar af. Ik kijk met name naar de peaks and troughs. Die zijn op dit ogenblik bullish. Dus ik heb bullish peaks and troughs en ik heb een symmetrische driehoek. Dan is naar mijn mening de kans op een uitbraak naar boven groter dan op een uitbraak naar beneden. Maar het hoeft niet zo heel veel om het lijf te hebben. Die uitbraak hoeft niet veel hoger te komen dan, laten we zeggen, ongeveer $1,850, $1,860. Dat zou overigens een nieuwe all-time high betekenen, want de laatste all-time high die we gezien hebben, die was van een paar dagen terug, ergens midden in de nacht. Die zat op 1,874. Dus we zouden daar in de buurt kunnen komen. Dit is een absolute weerstandslijn. Die vorige trough van 1874 als de prijs, of trough, die vorige piek van 1874, als de prijs daar komt, zijn we rond de $1,875. Ik teken daar nu even een rode lijn als je meekijkt, die bovenste rode lijn, daar zit een hoop weerstand. Maar daar zou de prijs wel degelijk naartoe kunnen gaan. En het blijft natuurlijk een spectaculaire prijsontwikkeling van Ether die we in de laatste maanden hebben gezien. Maar ja, nu zijn alle pijlen even gericht, logischerwijs, op wat er met Bitcoin gebeurt natuurlijk. Deze even proberen weg te krijgen, deze lijn. Goed, goud, ja. En daar is hij. Hij werd al voorspeld gisteren. Hij werd al geroepen gisteren ook in onze Telegram-groep. Een dead cross. En degene die dat riep, je had volkomen gelijk. Alleen ik heb hem toen nog niet gezien, omdat de candle nog niet klaar was. En je weet, je kijkt eigenlijk alleen maar naar candles die al af zijn. En nu is die candle af. Dat is de candle van gisteren. En op dit ogenblik is er een dead cross bereikt. En dat betekent, een dead cross is niet zo heel spannend. Het betekent eigenlijk dat de MA50, de puristen zeggen de EMA50, de exponentieel, het exponentieel voortschrijdend gemiddelde, maar ik houd meestal gewoon de MA50 aan. Als die door de MA200 kruist, wat hier gebeurt, op weg naar beneden, dan is er sprake maken van een dead cross. En dat is een bearish signaal. Oftewel een bevestiging van wat we al zien. Dit is niet echt van, oh jee, worden we nu opeens bearish. Dit betekent eigenlijk dat het momentum nu echt ook bearish is. Het momentum was al niet echt positief. Dat zie je aan die dalende prijs natuurlijk. Maar nu is niet alleen de trend neerwaarts. De trend is gewoon bearish. Als je nu naar de ontwikkeling van de goudprijs kijkt sinds begin van dit jaar. Eigenlijk al sinds het hoogtepunt van augustus vorig jaar zitten we in een bearish trend. Maar nu is die bearish trend ook nog eens een keertje voorzien van extra bearish momentum. Oftewel, er wordt nog harder op de rem gedrukt. Als je momentum ziet als op het gaspedaal drukken bij een positief momentum of op de rem drukken bij een negatief momentum. Dat is wat je nu ziet gebeuren. Er wordt nog eens harder op de rem gedrukt terwijl we al steeds langzamer gaan. Dit is een voorbode voor een verdere daling. Ik kan het niet anders zeggen. En je ziet het ook terug aan alweer een lagere trough. Overigens, gisteren hadden we nog, dat was toen nog de geldige trough. Die zat ongeveer op, vinger in de wind, $1,788. Nu zitten we eronder. Nu zitten we al op de $1,787. We hebben zelfs al iets daaronder gestaan. En dat betekent dat de weg naar beneden is ingezet. En de volgende milestone is $1,772. De laagste prijs, die hebben we niet meer gehaald sinds, wat was het, juli. Sinds de zomer van vorig jaar. En die komt gewoon in bereik. Dus als je nu in het goud zit, sterke handjes hebben. Er is verder niet al te veel aan de hand. Want je weet het, de prijs die je betaalt voor iets, of de prijs die je krijgt voor iets, zegt helemaal niets over de onderliggende waarde ervan, over de fundamentele waarde ervan. En met de fundamentele waarde van goud is natuurlijk niks aan de hand. Goud is nog steeds goud. Het is nog steeds populair, maar het is even wat minder populair. En de grootste verklaring op dit ogenblik hiervoor is natuurlijk de enorme Bitcoin koorts die is ontstaan. Bitcoin dat zomaar eventjes in een paar maanden tijd, sinds begin januari, naar de $50,000 heen knalt. Ja, dat zie je terug, want als je kijkt naar de goudprijs, met name sinds begin januari, die is natuurlijk gekelderd met een percentage of hoeveel is het? 10, hè? Ja, ongeveer 10%. Kortom, dat is goud. Het blijft nog steeds een heel mooi oppotmiddeltje natuurlijk. Veel beter dan de dollar. Als je op zoek bent naar een behoud van je koopkracht, ja, dan zou je nu wat hebben verloren. Namelijk een procent of 18 dollars uitgedrukt, maar dat zegt helemaal niks. Want de huidige prijzen die je ziet op aandelenmarkten zijn natuurlijk volledig overgeflatteerd, overgewaardeerd. Kijk maar eens, als je de aandelenmarkten erbij pakt, 71%. We zijn bijna weer in een situatie dat men extreem hebberig wordt. Extreme greed heet dat. We staan nu op 71%, bijna extreme greed. En je vraagt je echt af waar dit vandaan komt, want er is gewoon nauwelijks goed nieuws te melden. Maar er wordt als een gek gehandeld. Aandelenhandelaren zien alleen maar mooie dingen gebeuren die heel veel andere mensen, met name analisten die hier naar kijken, eigenlijk niet zien. En je kunt je hier alleen maar over verbazen. En wat je vooral niet wil doen, is hier fanatiek op gaan meeliften, want heel veel hiervan is gewoon FOMO. Maar je merkt ook het volgende, er is veel geld beschikbaar. Dat is aan alles te merken. Er is gewoon veel geld beschikbaar. Het lenen van geld in Amerika is supergoedkoop, trouwens wereldwijd supergoedkoop. Het sparen van geld is heel duur geworden. Je betaalt al heel snel rente over je spaartegoeden. En dat betekent, en de koopkracht daalt, er wordt zoveel geld bijgedrukt. Dat betekent dat handelaren wel moeten. Ze moeten wel aandelen kopen. Ze moeten wel in andere assets gaan zitten, zoals in mindere mate goud en bitcoin. Want anders verliezen ze gewoon hun koopkracht. Want die dollar wordt echt niet meer waard. Die wordt alleen maar minder waard. En het inflatiecijfer is één ding. Maar als je kijkt wat er door de wereld heen gebeurt met olieprijzen, met huizenprijzen en zo, dan weet je gewoon van ja, dit is niet de inflatie die echt speelt. Dit is niet de koopkrachtvermindering die er echt is. En dat verklaart dat die aandelenmarkten zo opgeblazen zijn. Beleggers doen er van alles aan om hun koopkracht te beschermen en stappen in dingen waar ze normaal gesproken misschien niet in zouden stappen, zoals in aandelen die zwaar zijn overgewaardeerd. Maar goed, het is zoals het is. Wij kunnen er ons voordeel op termijn mee doen. Want dat er een knal komt en een implosie komt. Hè, dus dit is een bubbel. Als deze bubbel barst, dan ga je dat terugzien. Dan kun je zomaar, en ik zeg niet dat dat morgen gebeurt. Ik zeg niet dat het volgende maand gebeurt. Het kan, maar ik zeg niet dat het gebeurt. Dan zie je zomaar een crash van 20-30% in een dag of zo. We hebben al eerder gezien. Kijk maar even terug naar 12 maart bijvoorbeeld. Er hoeft maar iets te gebeuren nu. Zo volatiel is dit allemaal. Zo kort is dat lontje. Er hoeft maar iets te gebeuren als het gaat om slecht nieuws. Er hoeft maar één enorme uitbraak te komen die niet onder controle te krijgen is van het virus. Of één mutatie die niet onder controle te krijgen is van het virus. En dit dumpt. Zo simpel. Dus let daarop. Dit kan ook impact hebben natuurlijk, als het een keer gebeurt, op jouw bitcoinprijs. En daar kom ik zo meteen nog wel even op terug trouwens. Eerst even de heatmap, de Coin360 heatmap die ik er altijd bij pak. En die geeft je eigenlijk gewoon een overzicht van de prijzen, of ze gestegen zijn of gedaald. Dus de prijsontwikkeling in de laatste dag in de laatste 24 uur. Over het algemeen, op dit ogenblik zijn de meeste altcoins, en als je kijkt naar de dollarprijzen, van licht rood gekleurd, licht roze gekleurd. Er zijn wel een paar stijgertjes bij. De Bitcoin natuurlijk, die staat op dit ogenblik volgens Coin360 zelfs boven de $51.000. Het hangt er een beetje vanaf naar welke chart en op welke exchange je kijkt natuurlijk. Maar dit is een prijsontwikkeling van 4% in de plus. Dat is een knaller. Ether is wat gedaald, klein beetje maar is wel wat gedaald. Dat geldt voor de meeste wat grotere munten ook. Polkadot staat neemt wat verlies, Cardano neemt wat verlies, BNB neemt wat verlies, Ripple neemt wat meer verlies, Litecoin heeft wat winst gemaakt, Link neemt wat meer verlies. Kortom, de wat grotere jongens die staan nu even in de min, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zo heel lang duurt, behalve als de Bitcoin vandaag flink doorrampt. Want de Bitcoin dominantie, eigenlijk het Bitcoin marktkapitaal, percentage, wat een moeilijke term, namelijk de hoeveelheid geld van al het geld dat in crypto zit, die nu in Bitcoin zit, die hoeveelheid is natuurlijk weer gestegen, want Bitcoin gaat met 4% omhoog. Dus nu is de marktdominantie van Bitcoin niet meer 61%, maar is alweer 63%. Dat wordt pas weer minder als de prijs van al die andere altcoins begint te stijgen of als de Bitcoin misschien wat daalt. Nou, dat zie ik volgens nog niet echt gebeuren. Nou, wat betekent dit nu als je aan het traden bent, met name als je daytrades doet met altcoins, waarbij je de bitcoin gebruikt om te kopen en waarbij je altcoins met winst weer wil terugverkopen voor bitcoin. Dat is hoe heel veel traders natuurlijk te werk gaan in de cryptomarkten. Die willen alleen maar meer bitcoin hebben. En het is ook de manier van daytraden die wij gebruiken bijvoorbeeld bij cryptocoiners. Nou, de barometers waar je dan naar kijkt, en je kijkt eigenlijk met name naar de gemiddelde prijs van al die altcoins als je ze met bitcoin moet kopen. Die barometer op dit ogenblik vergeleken met de prijzen van al die altcoins een dag geleden is natuurlijk zwaar negatief. Daar hoef je geen atoomwetenschapper voor te zijn om dat snel te weten. De bitcoin stijgt snel. Altcoins stijgen niet zo snel mee. Sterker nog, de meeste altcoins worden in dollars uitgedrukt al wat goedkoper. Dan worden ze in bitcoin uitgedrukt natuurlijk nog veel goedkoper. En dat blijkt ook zo. De dagbarometer staat op bijna -7%. -6,9% om precies te zijn. Dat betekent dat je op dit ogenblik meer altcoins kunt kopen voor dezelfde hoeveelheid bitcoin als gisteren om deze tijd. 7% meer, zowat. Maar dat maakt het wel wat lastiger om te gaan traden. Je wilt dan in ieder geval lekkere positieve waarden hebben op bijvoorbeeld de barometer over de afgelopen 4 uur. Nou, die staat in de plus, 1%. Dat is niet zo heel veel in het huidige scenario waarbij die bitcoin zo enorm is gestegen. En je wilt absoluut de barometer op 1 uur ook dik in de plus hebben staan, minimaal 1%. En dat is niet het geval. Hij stond net nog op 0,6, nu staat hij op 0,7%. Dit maakt het wat lastig. Wij hebben een soort vuistregel bij cryptocoins. Als je gaat leren daytraden en je hebt de mogelijkheid om een barometer te gebruiken van de CryptoCoin Scanner, dan wil je eigenlijk positieve waarden zien op die drie intervallen. Op de dagbarometer, op de 4-uren barometer en op de 1-uren barometer. Nou, 4 en 1 uur kloppen wel, maar die dagbarometer staat 7% in de min. Dat geeft al aan dat er iets aparts is gebeurd. En dat is ook zo. De Bitcoin is geknald met 4,5%, nieuwe all-time high. En het einde is nog niet in zicht. Het kan zomaar naar $52,000, $53,000, $54,000 gaan. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar als het wel gebeurt, niemand is verbaasd als dat gebeurt. En dat betekent dat die altcoins weer onder druk komen te staan. De prijs van die altcoins, in bitcoin uitgedrukt, zal weer dalen. En dat betekent, het is lastig om dan winstgevende trades te maken. Dus eigenlijk wil je gewoon niet traden nu. Als je wilt gaan traden met bitcoin als basismunt en altcoins kopen om ze als winstobjecten te verkopen, heb je dat vandaag gewoon zwaar. Dat kan niet anders. Je kunt mazzel hebben, want nogmaals, de 4 en de 1 uur barometer staan nu in de plus. Dus de trends op de wat kortere termijn zijn helemaal niet zo beroerd. Met name de charts, de oversold situaties keren heel snel om in overbought situaties. Daar kom ik in een andere podcast wel een keer op terug wat dat allemaal betekent. Maar het betekent wel dat als er in die barometer iets gebeurt, of als er met de bitcoin iets gebeurt, dat ding stijgt nog wat rapper door. Ja, dan keldert alles. Dus kijk uit. Dat is het enige wat ik kan aanraden. We hebben zo meteen een café om 11 uur. Het is nu, terwijl ik dit opneem, bijna 9:45. Ik kan je wel vertellen, de kans dat we uitgebreid gaan lopen traden met veel succes is klein, want er valt gewoon niet echt lekker te traden nu. Het is wel zo dat de trend, de globale trend, ook op de wat langere intervallen voor die altcoins, er prima uitziet. Die was gisteren boven de 20%, is hij nu nog steeds 25% bullish. Dat betekent de significantere charts, de charts voor elke altcoin, maakt niet uit welke, want ze worden niet gewogen naar het market cap of zo. Elke altcoin is gewoon gelijk. Maar de charts van die altcoins op de wat grotere intervallen, de dagintervallen, zijn over het algemeen gewoon hartstikke bullish nu. Dat er tussendoor op die uren charts en op die 4-uren charts wat bearish trends te zien zijn, dat weegt niet echt heel zwaar. En het feit dat een chart bullish is, wil niet zeggen dat de prijs is gestegen. Dat is een van de grootste misverstanden. Oh jee, een chart is bullish, hoe kan het dan dat de prijs daalt? Dat hoort erbij. ook in een bullish trend gaat de prijs even omhoog en weer naar beneden. Even omhoog en weer naar beneden. Alleen hij gaat steeds minder ver naar beneden en steeds meer omhoog. Dat maakt een chart bullish. Nou, dan de trend voor de dollars. Die kan ik je op dit ogenblik even niet laten zien, maar die zit rond de 60% op dit ogenblik. Dus daar wil je een beetje voor uitkijken. Meer heb ik hier verder ook niet over te vertellen, want we gaan even toe naar het hoofdthema van vandaag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die enorme prijsontwikkeling van de Bitcoin. En het aparte is, je zou zeggen, mensen krijgen stress en mensen worden bang als de prijs daalt. Oh jee, wat moet ik nou doen met mijn Bitcoin? Want het is nu zo goedkoop geworden, dit wordt helemaal niks meer. Zal ik het toch maar allemaal gaan verkopen? Te veel mensen doen dat helaas. Maar andersom gebeurt veel vaker op dit ogenblik. Er zijn heel veel Bitcoin-bezitters nu die Bitcoin hebben gekocht voor een prijs die veel lager ligt dan nu. En die bij zichzelf denken, wat moet ik nou doen? Hoe profiteer ik hier nu van? Want ja, het ziet er op papier fantastisch uit. Maar ik heb nu opeens, laten we zeggen, ik ben ingestapt voor de helft. Toen de Bitcoin op $25.000 stond. Of misschien voor een tiende hiervan. Toen de Bitcoin een paar jaar geleden op $2.500 stond. Of voor een vijfde hiervan. Het maakt niet uit wat, maar voor veel minder. En nu sta ik dik in de winst. Maar wat als de prijs nu weer daalt? Hoe los ik dit probleem op? En het antwoord is, zou je verbazen. Je wilt op zo'n moment afscheid nemen van die munt. Hou je goed vast. Je wilt dus op dit moment afscheid nemen van de munt die jou zo ontzettend veel winst heeft gebracht. De Bitcoin die je nu hebt, daar wil je gaan verkopen. Je wilt niet alles verkopen. Dat is natuurlijk niet het slimste wat je kunt doen, want als de prijs nog verder doorstijgt, denk je dan, was ik nou maar in die munt blijven zitten. Maar je wilt wel afscheid nemen. Je wilt nu zeggen, dit is het moment om winst te gaan nemen. Onthoud het volgende. Als de prijs stijgt, wil je uitstappen. Als de prijs daalt, wil je instappen. Er is maar één voorwaarde. Je hebt vertrouwen in de waarde van Bitcoin. En dat vertrouwen in de waarde van Bitcoin heb je alleen als je voor jezelf een fundamentele analyse hebt gemaakt over Bitcoin. En we hebben daar vorige week in een podcast wat aandacht aan besteed. We hebben gekeken naar de dingen die je kunt gebruiken als je met anderen gaat praten over Bitcoin. Met name als je met tegenstanders gaat praten, die vaak niet verder komen, dan argumenten als het is gebakken lucht, het is allemaal virtueel geld, het is allemaal crimineel en zo. Dus we hebben vorige week in een podcast van die in de vorige week afleveringen zat, hebben we het uitgebreid hierover gehad. Dus jij bent dat waarschijnlijk. Jij bent waarschijnlijk overtuigd van het feit dat Bitcoin daadwerkelijk misschien wel het geld van de toekomst is, of de koopkrachtreserve, het oppotmiddeltje van de toekomst is. Maar dat betekent dat je er misschien niet afscheid van wil nemen als de prijs juist stijgt. Want dan denk je, ja, het wordt toch immers steeds meer waard. En je raakt juist onzeker als de prijs gaat dalen. Dan denk je, oh, wacht eens even, ja, het is wel het oppotmiddel van de toekomst. Maar wat als het nog minder gaat kosten? Dan hou ik uiteindelijk minder over. Dan is mijn investering steeds minder waard. En dat is de reden dat je tussendoor winst wilt nemen. En er zijn heel veel manieren om dat te doen. Maar laat ik het simpel zeggen, naar mijn mening, en ik ben niet de enige hierin. Elke keer dat je winst neemt, met hoeveel het ook is, profiteer je al. Maximaal eigenlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je met al je Bitcoin moet uitstappen. Stel je voor, je hebt toen de Bitcoin op, laat het voorbeeld nemen, op $20.000 stond. Heb je voor €250 aan Bitcoin gekocht. Dus dat was vlak voor de kerst, of vlak na de kerst geloof ik. Nee, tijdens de kerst, whatever. Ongeveer in die periode, eind december. Iets meer dan anderhalf maand geleden. Heb je voor €250 aan Bitcoin gekocht. Nou, dan heb je inmiddels geen €250 meer. Als je niks hebt gedaan in die tijd. Maar je hebt inmiddels ruim €600. Want de Bitcoin is in die tijd anderhalf keer zo duur geworden. €625 zou je dan nu hebben. Nou kun je zeggen, ik verkoop nu alles en dan ben ik klaar. Dan krijg je later de situaties dat je denkt van, verdorie nog toe, was ik maar blijven zitten. Want uiteindelijk ben ik pas echt gaan profiteren, want de Bitcoin is nu €200.000 of €300.000 waard. Zeg niet dat dat niet kan gebeuren. Er zijn op dit ogenblik mensen die zeggen van, no way dat de Bitcoin ooit $100.000 waard wordt of $200.000 waard wordt. Dat zijn dezelfde mensen die een jaar geleden zeiden, no way dat de Bitcoin ooit $40.000 waard wordt. Exact dezelfde mensen, want de scenario's zijn niet heel veel anders. Een jaar geleden om deze tijd, iets later nog, rond 12, 13 maart om deze tijd, stond de Bitcoin tussen de $3.000 en $4.000. Dat was het gevolg, rechtstreeks gevolg, van de enorme angst die uitbrak op zo'n beetje alle markten, doordat heel duidelijk werd wat de impact was geworden van het virus. Maar als je vorig jaar maart tegen iemand had gezegd, een jaar later, dus over een jaar om deze tijd, is een Bitcoin gewoon 10 keer zoveel waard, 12 keer zoveel, $50.000. Iedereen had je voor gek verklaard. En alle mensen die dat toen zeiden, zeggen nu van, no way dat de Bitcoin van $50.000 doorgaat naar $200.000. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar je weet inmiddels wat hier aan de hand is. Niet is het zo dat de Bitcoin meer waard wordt. De Bitcoin is waard wat hij waard is. Maar de prijs van Bitcoin in datgene waar je mee koopt, bijvoorbeeld de dollar, wordt natuurlijk steeds lager, want die dollar wordt steeds minder waard. En dan is het logisch, als je veel meer dollars kunt krijgen omdat ze niks meer kosten, dan kost het ook veel meer dollars om Bitcoin te kopen, wat wel wat kost, waar wel een waarde achter zit. Dus het heeft geen zin nu om alles te gaan verkopen. Dat doet niemand op dit ogenblik. Behalve als je gokt of rekent op basis van charts, dat de Bitcoin trend gaat omkeren. Nou, spoiler alert, dat doet hij niet. Kijk naar de dagchart, kijk naar de urenchart. Nergens is een significant bearish trend te zien. Kortom, dat is niet het beste moment om nu te gaan verkopen, om erop te gaan handelen. Dus ik praat nu even niet tegen je als trader. Ik praat nu even tegen je als belegger. Je hebt nu Bitcoin. Hoe profiteer je hier nu maximaal van? Het beste wat ik kan zeggen, eerst even de niet zo complexe, maar meest complex lijkende scenario is dollar cost averaging, balanceren. Dat is eigenlijk twee termen voor hetzelfde. Dollar cost averaging betekent trouwens ook nog iets anders, wordt ook in trading gebruikt, maar dat is eigenlijk niet wat ik hier bedoel. Balanceren, dollar cost averaging, betekent dat je een mandje hebt met daarin bijvoorbeeld Bitcoin en dollar. En we hadden gisteren een interessante discussie, even tussendoor. Gisteravond was er een workshop sessie. Je weet, ik geef een workshop, Advanced Trading. Je kunt je daar niet voor inschrijven. Hij zit vol. We zijn druk bezig. We zitten ongeveer middenin, geloof ik. En gisteren zei iemand tijdens de workshop lezen, ja, is eigenlijk balig een beetje, want ik heb aan dollar cost averaging gedaan. Dus ik heb een portefeuille met daarin Bitcoin en volgens mij dollars of zo. En ik heb een percentage Bitcoin en een percentage dollars. Ik weet niet hoeveel, maar laten we zeggen 50-50. En ik heb dus voor 50% in dollars zitten en voor 50% in Bitcoin. En eigenlijk zegt hij, baal ik nu. Want als ik alleen maar Bitcoin zou hebben gehad, dan had ik nu veel meer gehad. Was mijn vermogen veel groter geweest. En ik kon daar eigenlijk maar één antwoord op geven. En dat is het volgende. Zie zo'n portfolio balanceren, waarbij je dus zegt, een gedeelte van mijn vermogen zit in Bitcoin en een gedeelte zit in dollars. Zie dat als een soort verzekering, dat zeg ik meestal al, maar de vergelijking die ik gisteravond maakte tijdens de workshop was van, stel je nou eens voor, je hebt de ziektekostenverzekering afgesloten toen je 20 jaar oud was. En je bent nu 60 jaar oud, 40 jaar later, en je hebt nooit in het ziekenhuis gelegen, je bent 3 keer naar de dokter geweest. En dat was het wel, je hebt een paar keer wat aspirintjes bij de apotheek gehaald die je toch niet terugkrijgt van de verzekering. En dat was het, 40 jaar later. En je hebt elke maand, laten we zeggen, door de bank genomen, 100 euro voor je ziektekostenverzekering betaald. Dan heb je dat 40 jaar lang gedaan. Dat is 40 maal 12 maanden, dat zijn er 480. Dat betekent dat je 4800 euro, reken ik het goed uit? Nee, 40 jaar maal 12, dat is 480 maanden, 100 euro, dat is 4800. Ongeveer 5000 euro hebt betaald. Dat reken ik sommigen gelijk veel te weinig. Dat klopt natuurlijk niet. Je betaalt 1000 euro, de 50.000, 48.000 euro, sorry, het is nog vroeg. Je hebt ongeveer 50.000 euro betaald voor een verzekering die je helemaal niet nodig hebt gehad. Als je dat geld gewoon had behouden, had je 50.000 euro gehad. Of als je ermee was gaan beleggen, had je nog meer gehad. Dan zeg je misschien achteraf ook van, zonder ik dat gedaan had. Als ik dat niet gedaan had, had ik nu veel meer geld gehad. Maar je hebt je met die 50.000 euro of met die 100 euro per maand, heb je je ingedekt tegen een enorm risico. Namelijk, wat als je wel ziek wordt? En dat doe je ook als je gaat balanceren. Als je zegt, ik heb wat dollars en ik heb wat bitcoin. Of ik heb wat goud en ik heb wat bitcoin. Op het moment dat de bitcoin even ziek wordt, stel je voor de prijs ervan daalt even, om welke reden dan ook. De bitcoin is alleen maar even ziek, maar feitelijk is er met bitcoin niks aan de hand. En met ziek bedoel ik, de prijs ervan daalt. Op het ogenblik dat dat gebeurt, heb je die dollars, die beschermen je. Die houden om te beginnen een gedeelte van het verlies tegen, want die dollars blijven gewoon de dollars, of de goudprijs blijft gewoon de goudprijs. En bovendien kun je ze gebruiken om weer bitcoin terug te kopen. Dus als ik nu, dit is misschien het beste wat ik je kan vertellen, hoe zou ik omgaan met deze situatie als ik met kerst voor 250 euro bitcoin zou hebben gekocht? En ik heb verder niks mee gedaan en ik word vanochtend wakker en ik zie dat de bitcoin door de 51.000 dollar is heen geknald. En dan zie ik dat ik opeens geen 250 euro meer aan bitcoin heb, maar ruim 600 euro. Hoe zou ik daarmee omgaan, wetende wat ik nu weet? Ik zou heel simpel het volgende doen. Ik zou nu meteen 20% van mijn bitcoin, misschien wel 30%, maar tussen de 20 en 30% van mijn bitcoin zou ik verkopen voor euro's. Klaar. Gewoon op Binance. Ik heb het allemaal op Binance staan. Ik doe gewoon een eurotransactie. Die is op dit ogenblik, ik weet niet wanneer je dit hoort, maar als ik het opneem is het 17 februari. Is dat gratis? Je betaalt geen commissie als je op dit ogenblik een euro trade doet op Binance. Dus ik zou meteen 20 of 30% afhankelijk van hoeveel risico ik wil nemen, hoeveel vertrouwen ik heb in Bitcoin, zou ik verkopen. Dus opeens heb ik niet meer, laten we zeggen, 600 euro aan Bitcoin. Ik heb nu omdat ik ongeveer 20%, 30% heb verkocht. Laten we zeggen 25%, reken het lekker makkelijk. Ik heb nu €450 aan bitcoin en €150 aan dollars. Ik heb een beetje winst genomen. Daalt de prijs van bitcoin nu? Want er komt natuurlijk een keer een correctie. Dat komt altijd. Denk niet dat dit niet meer daalt. Er komen altijd correcties. Ook hier hebben we het toevallig gisteravond over gehad, toen we de Fibonacci Retracement Tool er even bij hebben geharkt. Er komen altijd correcties. En dat betekent dat je, als zo'n correctie plaatsvindt, oftewel als de prijs van bitcoin daalt, je merkt dat je portfolio uit balans begint te raken. Je hebt niet meer 75% euro aan bitcoin en 25% in euro aan euro's. Je hebt nu opeens te veel euro's. Dus je geeft je wat van die euro's uit om er weer bitcoin mee te kopen. Je brengt je positie weer in balans. Dat is wat je doet. Stel, de prijs van bitcoin verdubbelt nog een keer. Het is nu Pinksteren en de prijs van bitcoin is nog een keer verdubbeld. Zeg niet dat het niet kan gebeuren. Alles kan op dit ogenblik. Nou, dan zul je hetzelfde weer uithalen. Je bitcoin portfolio is enorm uit balans. Je hebt de hoeveelheid bitcoin die je had, is nu twee keer zoveel waard. Dus je hebt veel te veel bitcoin. Je hebt niet meer 75% van je portfolio in bitcoin. Dat is nu bijna 90% geworden. Dus je moet weer bitcoin verkopen. En zie je dat eigenlijk de beslissing voor je wordt genomen? De beslissing voor je wordt genomen om afscheid te nemen van een beetje bitcoin. Je profiteert optimaal op dit moment, want je hebt een reserve opgebouwd. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om die euro's nooit meer in bitcoin om te zetten, als je vertrouwen hebt in euro's. Zodat je als de bitcoin, als dat ooit zou gebeuren, als de bitcoin naar nul gaat, je altijd die euro's nog hebt. Je zou ook kunnen zeggen, nee, ik heb zoveel vertrouwen in de bitcoin, maar ik heb nu wat winst gepakt. Op het moment dat die bitcoinprijs weer daalt, breng ik de zaak weer in balans. Dat hoef je niet elk uur te doen. Ik doe dat normaal gesproken, als ik niet aan het traden ben, doe ik het sowieso één keer per dag. En als ik merk dat, en het is niet altijd nodig om te balanceren, als ik merk dat er nauwelijks verschil in percentages zit, dan doe ik niks. Maar als ik merk dat ik opeens 2% te veel bitcoin heb of 2% te veel euro's heb, dan balanceer ik even uit. En overigens, als je afvraagt hoe dat met dat balanceren precies werkt, ik heb daar een aparte video over gemaakt, www.cryptocoins.nl/DCA-video. En DCA staat voor dollar cost averaging. En dat is absoluut de beste manier. Dus het creëert rust. Je weet gewoon, ik heb nog steeds bitcoin, maar ik heb een gedeelte van mijn winst verzilverd. En die verzilvering kan ik later weer gebruiken als de bitcoinprijs daalt om bij te kopen. En denk je daarbij zelf van, veel te ingewikkeld, dat dollar cost averaging. En je zou geen zin hebben om dat allemaal te leren. Of ik zou zelf geen zin hebben om dat allemaal te leren. Het is niet zo moeilijk om het te doen. Je moet het gewoon een paar keer gedaan hebben. Dan zou ik nu zeggen, ik verkoop nu 10% van mijn bitcoin. Klaar. En op het moment dat de bitcoin een prijs bereikt van $55.000 of $60.000, verkoop ik weer 10%. En van de hoeveelheid bitcoin die ik dan nog heb. En als het naar de $70.000 gaat, verkoop ik nog een keer 10%. Dat noem je lokken van vergrendelen. Je vergrendelt je winst, je lokt je winst in. En andersom zou je kunnen zeggen, als de bitcoin daalt, bijvoorbeeld nu naar $40.000, dan koop ik met 10% van de euro's die ik heb, of van de dollars die ik heb gekregen doordat ik bitcoin verkocht, koop ik weer bitcoin terug. Daalt de bitcoin nog een keertje met 5.000 of 10.000 euro? Je wilt het echt niet elke minuut gaan zitten doen. Dus je wilt significante dalingen zien. Nog een keer 10% uitgeven. Dan, zo krijg je een kerstboom. Als je je afvraagt waar die kerstboomchart vandaan komt, die we met de kerst hebben laten zien. Dat is gebaseerd op dit systeem eigenlijk. Je koopt iets als de prijs daalt en je verkoopt iets als de prijs stijgt. En dat gaat in, zeker als je een beginnend belegger bent, tegen je intuïtie. Zeker als je bekijkt wat die institutionele beleggers doen. Een of andere dakduif besluit gisteren een grote institutional om veel bitcoin te gaan kopen omdat er een all-time high is bereikt. Dat is precies hoe je het normaal gesproken niet doet. Je koopt als bitcoin als er een all-time low is bereikt. Als de prijs daalt. All-time low zullen niet voorkomen, dat is nul. Maar als de prijs daalt, koop je. En als de prijs stijgt, verkoop je. Deze institutionele belegger laat zien dat hij op een hele verkeerde manier eigenlijk denkt. Want dat is niet normaal gesproken hoe je rijk wordt. De mazzel die hij hier heeft, is dat hij instapt in een bullrun. Hij stapt in een situatie waarin de trend zo bullish is dat het wel heel lastig wordt om hierop te gaan verliezen. Als je nu besluit om in bitcoin te gaan, heb je een nog steeds veel grotere kans dan 50% dat je daar goed uitkomt. Maar samenvattend, want we gaan er even een eind aan breien. Samenvattend, de optimale manier, naar mijn mening, om hier nu van te profiteren, is nu te gaan verkopen. Niet alles, maar een percentage. En dan kun je kiezen voor een percentage gebaseerd op balanceren, DCA. Vanaf nu heb jij altijd een percentage van je vermogen in euro's of dollars zitten. Of je zegt, ik verkoop nu gewoon 10%. Bij de volgende drempel, laten we zeggen $55.000 of $60.000, verkoop ik weer 10%, steeds weer 10%. En bij elke daling van 5.000 koop ik weer 10% met 10% van mijn euro's, dollars weer terug. Dat is een manier om het te, de tweede manier om het te doen. Dus je kunt kiezen. Er zijn twee min of meer optimale manieren om dat te bereiken. Oké, tot zover vandaag. Ik wil nog even één vraag behandelen die gisteren gesteld werd op YouTube. De rest van de vragen komt automatisch aan bod, dat weet je. We doen nu die nieuwe podcast serie 5 vragen. En we zijn al druk bezig met het verzamelen van de vragen voor de volgende aflevering. Maar er kwam een vraag van Cedric op YouTube binnen gisteren. En die had rechtstreeks te maken met mijn opmerking over piramidespellen, over Ponzi schemes. En Cedric stelde een goede vraag. Hij zei, ja, je had het over piramidespellen waarbij jij wordt betaald en beloond als je andere mensen aanbrengt, als je zieltjes wint en zo. Maar, zegt hij, hoe zit het dan met het Binance referral programma? Als jij een referral link hebt en je probeert een vriend van jou lid te maken van Binance, is dat dan ook een piramidesysteem? En het antwoord is nee. En de reden daarvoor is eigenlijk tweevoudig. De eerste is, je krijgt Binance werkt niet voor jou. Binance is iets dat jij kunt gebruiken om te gaan traden. Ja, je kunt gaan steken op Binance, je kunt gaan sparen en zo. Wat dat betreft is Binance niet veel anders dan een bank. Als je dat onderdeel gebruikt. Maar het is geen bank, maar het is vergelijkbaar met een bank. Hoewel je hier dan rente krijgt, bij banken betaal je dat tegenwoordig alleen nog maar. Maar Binance is een middel dat je hebt om met geld te kunnen gaan werken. Het is een handelsplatform, het is een exchange. Dat is één van de redenen dat de vergelijking er nu op gaat. Maar er is nog een veel belangrijkere, Cedric. En dat is een piramidesysteem kenmerkt zich eigenlijk altijd als volgt. Je kunt meer verdienen als je mensen erbij haalt dan als je wacht totdat het systeem voor je heeft gewerkt. Bij BitConnect bijvoorbeeld, leuk dat je daar een % per dag rente uithaalde, maar het leverde je veel meer op als je actief zieltjes aan het werven was. Dat is ook zo bij systemen als bijvoorbeeld, ik zal geen namen noemen, maar het gaat bijvoorbeeld over poedertjes en afvalmiddelen en zo, en drankjes en shakes en noem maar op. Of van die olieën, je hebt tegenwoordig van die hele dure olieën, ze zijn super duur, ze zijn super goed ook, maar het is een piramidesysteem, een MLM-systeem, want de olieën zijn duur. Ze zijn duurder dan andere oliën die op de markt te koop zijn. Dat betekent dat je hard moet werken en een hele goede verkoper moet zijn om zo'n flesje olie aan iemand kwijt te kunnen raken. Je buit je eigen sociale netwerk dus uit. Het is veel winstgevender om mensen te werven die voor jou gaan verkopen. Want iemand die voor jou verkoopt, merkt dat op een gegeven moment ook. Die gaat ook mensen zoeken die voor hem of haar kunnen gaan verkopen. En daar profiteer jij ook weer van. Je krijgt van iedereen in jouw zogenaamde downline betaald. En dat is ook de enige manier, want je kunt het niet verdienen met het verkopen van die olie, want er zijn gewoon veel te veel concurrenten die misschien niet zo goed zijn, maar veel minder kosten. Dan ga je gewoon geen olie kopen die 3 keer zo duur is. Dus dat is dan een reden waarom zo'n model nooit werkt. Nou, bij Binance krijg je weliswaar, daar wil je overigens niet rijk op rekenen, want het gaat eigenlijk nergens over als je een paar mensen binnenhaalt. Maar je krijgt een kleine referral fee uitbetaald als mensen gaan traden. Zij krijgen ook korting. Je profiteert beide. Dat is gewoon win-win. Alleen, je krijgt niks als die mensen andere mensen gaan binnenhalen. Daar verdien jij verder niks aan. En dat is een van de belangrijkste eigenschappen van een referral systeem. Zo'n downline. Jij haalt een vriendje binnen. Vriendje haalt een vriendje binnen. Het vriendje van het vriendje levert jou ook wat op. Dat is bij Binance niet zo. Alleen het vriendje levert jou wat op. En nog maar op één voorwaarde, als hij of zij gaat traden. En dat is niet altijd zo. Ik kan me voorstellen dat jij bijvoorbeeld erin slaagt om 10 van je vrienden lid te maken van Binance. Nou, ik denk dat je verbaasd zou zijn als je zou ontdekken dat misschien maar 2 of 3 van hen, misschien maar 1 of 2 zelfs, regelmatig gaan traden. Kortom, daar zit het geld niet. Het geld zit hem in het succes van de trades die afsluiten op Binance. En dat maakt Binance en meer van dergelijke systemen dus geen piramidespel. Een ander voorbeeld is ExpressVPN. Dat is VPN, het VPN-netwerk dat ik gebruik als ik onderweg ben. Nu niet, maar als er geen corona is en ik ben onderweg en ik ben aan het traden, dan heb ik altijd een VPN aanstaan natuurlijk. Ik gebruik ExpressVPN. Er zijn er meer, maar ik heb ooit voor ExpressVPN gekozen. ExpressVPN biedt ook zoiets aan. Als je iemand aanbrengt, een lid aanbrengt, krijg jij een maand ExpressVPN gratis. En het lid trouwens ook. Kortom, je profiteert beide. Maar het is niet zo dat je ook profiteert als degene die jij aanbrengt, iemand aanbrengt. Daar merk je niks van. Dus dat maakt het ook geen piramidespel. Het is gewoon meer een soort, ja, dat noem je loyalty bonussen die je uitbetaald krijgt. Member get a member is het systeem. Tell a friend, misschien heb je die term wel eens gehoord. Maar dat zijn geen piramidespellen, dat is een ander model. Het lijkt erop, maar het is eigenlijk toch iets totaal anders. Dus tot zover, Cedric. Ik hoop dat ik je vraag zo goed heb beantwoord. We zijn klaar voor nu en dat moet ook wel, want het is nu 10 uur. Ik moet deze podcast nog even online gooien. Dat kost altijd even wat tijd. En dan ga ik langzaam zeker eventjes het café voorbereiden op de bijeenkomst die om 11 uur begint. Hoor je dit nog op tijd? Om 11 uur op woensdag de 17e 's ochtends beginnen we met CryptoCoiners Café. Je kunt daar terecht om te praten met andere mensen. Het is vaak gezellig druk. Als het even kan, ik denk het niet, maar je weet het nooit. Als het even kan, gaan we traden. En dan gaan we even traden op de CryptoCoiners manier, zodat je een beetje ziet hoe dat werkt als je dat nog nooit in actie hebt gezien. Zoals gezegd, er is ruimte om te praten, vragen te stellen over Bitcoin en crypto. En ik hoop dat je erbij bent straks. En zo niet, dan kun je altijd nog even natuurlijk de videoopname van die bijeenkomst bekijken. En anders ben ik er morgen weer. Oh ja, nog één ding. Er zijn nog een paar plekken. Alleen maar interessant als je zelf al kunt traden. Als je ervaring hebt. Als je nog nauwelijks hebt gehandeld, is dit niet wat je wilt. Maar als je trading ervaring hebt en je bent toe aan de next level, dan kun je zaterdag aanschuiven bij de Next Level Trading Clinic. De link post ik wel eventjes in de show notes. Er zijn niet meer zoveel plekken. We geven er elke dag nog een paar vrij, maar het zijn er niet meer zoveel. Maar misschien ben je er zaterdag bij. En als je al hebt ingeschreven, dan zie ik je natuurlijk aanstaande zaterdag. Oké, tot zover. Happy trading. Dag.